Dus 2 Koningen 5, vers 14. Hij daalde af naar de Jordaan, dompelde zich daar 7 maal onder, zoals Godsman had gezegd, en zijn huid werd weer gezond. Zo gaaf als de huid van een kind. Amen. Als je wilt weten hoe gaaf het huid van een kind is, ga straks maar eens kijken bij Lucas. Hoe gaaf zijn huid is. Amen. En hij was weer rein. En toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug. Maakte bij de Godsman zijn opwachting en zei, ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Dus in die tijd was het normaal als je een offer ging brengen naar een bepaalde god, dan bracht je offers mee. Dan bracht je kleren mee, dan bracht je naar de priester een beetje om te manipuleren. Snap je wel? Van, hey, kun jij iets doen voor mij, dan doe ik iets voor jou. En aangezien hij van allerlei zaken had meegenomen uit Syrië, dacht hij dat het goed was om de godsman te bedanken. Met allerlei cadeautjes. De meesten onder ons zouden dat wel aannemen van, oh ja, tuurlijk, hè, ik heb er voor gebeden, ik heb hem verstuurd, Heer, een mirakel dan, waarom niet? Maar Elisa antwoordde, amen, zo waar de Heer in wiens dienst ik sta, leef, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Vers 17, en toen zei Naaman, als u werkelijk niets van uw dienaar wil aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Dat is niet zo belangrijk. We gaan verder naar vers 19. Elisa antwoordde, ga in vrede. Naaman was nog niet zo lang vertrokken toen Elisa's knecht Gehazi bedacht, mijn meester heeft de Arameer Naaman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de Heer leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen. Hoi. Gehazi ging Naaman achterna en toen Naaman hem zag aanrennen, sprong hij van zijn wagen en snelde hem tegemoet. Is alles in orde? Vroeg hij. Ja, antwoordde Gehazi of Gehazi. Alleen mijn meester laat zeggen dat er zojuist 2 jonge mannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen, leerlingen van de profetengemeenschap, en hij verzoekt u hun een talent zilver en 2 stel kleren te geven. Met alle genoegen, antwoordde Naaman, neemt u toch 2 talent. Hij stond erop dat Gehazi het geschenk zou aannemen en hij maakte 2 pakketten met in elk een talent zilver en een stel kleren en gaf die aan 2 van zijn knechten om ze voor Gehazi te dragen. En toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gehazi de pakketten van hen over en stuurde hij hen weg. En de geschenken verborg hij in huis. En toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa, waar ben je geweest, Gehazi? Ik? Nergens, antwoordde hij. En toen zei Elisa, dacht je dat het me ontgaan was, dat een zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld? Is dit de manier om aan zilver te komen, aan kleren, olijfgaarden en wijngaarden en aan vee en slaven en slavinnen? Mogen de huidvraat van Naaman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan. Gehazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en wit als sneeuw. Amen. Ik zou graag tot u willen prediken de les van Gehazi. Gehazi, wie was Gehazi? Ik zal het waarschijnlijk weer verkeerd uitspreken, maakt niet uit. Gehazi was een dienaar van de profeet Elisa. En een dienaar in die tijd was iemand die zijn meester, zo werd hij dan genoemd, die zijn meester moest gaan helpen in allerlei zaken. Meestal waren dat jonge mannen. We denken dan misschien dat die 30 of zo waren, maar jonge mannen in die tijd waren 16, 17, 18 jaar, een beetje ouder als Lucas misschien. En die zou dan achter zijn meester aanlopen, overal meegaan, hem bedienen, hem water geven, hem eten geven. Hij was een soort van stage, een stagiair. Een knecht / stagiair. Zoals Elisa de dienaar was van Elia, amen. En later werd Elisa de profeet, en toen Elia werd opgenomen, amen, was eigenlijk een opleiding, een soort van stage als u wilt. En hij deed eigenlijk hetzelfde wat zijn meester had gedaan. De leerling wordt de meester. En Gehazi had waarschijnlijk ook allerlei gedachten, allerlei plannen, toekomst, om hetzelfde te gaan doen als zijn meester. Het was dus iemand die dag en nacht aanwezig was bij zijn meester. Hij hoorde alles, Hij zag alles, hij voelde alles. En het is trouwens niet de eerste keer dat we Gehazi tegenkomen in de Bijbel. We lezen in 2 Koningen hoofdstuk 4... hoe dat Elisa een wonder... Elisa had het wonder niet gedaan, het was de Heer die het wonder doet, maar Elisa was al maanden aan het verblijven bij een zekere weduwe. En op een gegeven moment was de weduwe, haar zoon, was aan het sterven. En de profeet Elisa was ver weg en de weduwe stuurt een bericht van kom snel, mijn zoon is aan het sterven. En Elisa zegt tegen zijn dienaar Gehazi, ga reeds, loop er naartoe en leg mijn stok, leg mijn staf op het hoofd van de jongen. He, de kleine jongen die aan het sterven was. En dus Gehazi, de dienaar, die doet dat. En we lezen vanaf 2 Koningen, hoofdstuk 4, vers 31. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd. Maar die had geen teken van leven gegeven. Misschien had hem dan een EHBO-cursus moeten volgen. Dan had het misschien beter gegaan. Amen. Maar hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Hij was nog dood. En toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Ging de kamer binnen, sloot de deur achter zich en toen bad hij tot de Heer. Amen. En bad tot de Heer, vers 34. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen. Met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalm. Dat is een beetje vreemd, hè? Dat is een beetje vreemd. Maar Elisa was nu eenmaal een aparte. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. En toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. De moeder riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. En toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Ik vertel dit verhaal om u een beetje achtergrondinformatie mee te geven over Gehazi. Het was dus iemand, een knecht, een dienaar, die zelf werd gebruikt ook in de bediening. Die dus in de aanwezigheid eigenlijk vertoefde van grootsheid, van glorie. Die een mirakel had meegemaakt. Zoals nog nooit iemand had meegemaakt, een dood kind. Amen, dat verrees uit de dood. Hij had wonderen werken gezien van de Heer. Niet alleen hier de doden, maar ook met Naaman, een melaatse genezen. Dat waren twee mirakels die we alleen nog maar terugvinden in de bediening van Jezus. Amen, dus we bevinden ons wel in het Oude Testament. Dus Gehazi kun je eigenlijk vergelijken met de leerlingen van Jezus. Wandelen met Jezus. Ook al was Elisa natuurlijk niet Jezus, maar hij heeft dezelfde mirakels gezien. Een dode herrezen, melaatsheid genezen. Je zou denken, dat zal wel een mens veranderen. Als je zoiets ziet, hè, sommigen zouden alles geven om een mirakel te zien. En ze zeggen, als ik dat zie, oh, dan ga ik zeker veranderen. Ja, maar als God dat doet in mijn leven, dan ga ik zeker veranderen. Dan ben ik overtuigd. Dan ga ik stoppen met in de wereld te leven. Dan ga ik stoppen voor mezelf te leven. En ga ik eindelijk voor God kunnen leven. Als God dit en dat maar kan doen. Dan kunnen ze een booster krijgen in het geloof. Maar broeders en zusters, amen. Transformatie komt van binnenuit. En oké, externe factoren zoals mirakels kunnen inderdaad uw geloof gaan opkrikken. Maar zoals we veel voorbeelden hebben gezien, de leerlingen van Jezus zelf, inclusief met name Judas, die wandelde met Jezus, de grootste man van God, de Godman op aarde. En toch had hij problemen. Toch had hij problemen met hebzucht. Juist zoals Gehazi problemen had met hebzucht. Amen. Gehazi had een zwak moment. Hij had een zwak moment. Elisa had Naaman genezen. Wel, Elisa had Naaman niet genezen, maar door de Heer. Amen. En Naaman komt terug en hij wil daar centjes voor geven. En Elisa wil dit niet. Hij verdient de glorie niet, want hij wil niet dat mensen weten dat hij daarvoor is beloond geweest. Want dan gaan ze de mirakel misschien toeschrijven aan Elisa, omdat hij ervoor betaald is geweest. Elisa wil, nee, ik ga niks van u aannemen, zowaar de Heer leeft. Hè. Alle glorie behoort de Heer toe. Het is door hem gebeurd, niet door mij. We pakken hier niks aan. Amen. En Naaman begint dit besef, hij drinkt niet verder aan. Maar hier komt dan de eerste leugen, de eerste verleiding. Hè, in vers 20, als je even terug wilt, vader. 2 Koningen hoofdstuk 5. Amen. Naaman was nog niet zo lang vertrokken toen Elisa's knecht Gehazi bedacht... Waar zijn we? Mijn meester heeft de Arameer Naaman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Hier komt de eerste verdraaiing. En de duivel is een meester in het verdraaien van feiten of om u gevoel te geven, leugen te geven, om uw daden te gaan rechtvaardigen. Amen. Dus wat zegt hij hier? In deze vertaling lijkt het alsof Naaman zijn acties rechtvaardigt met het excuus om iets goed te maken. Hij zegt, oh, mijn baas, mijn meester, hij heeft iets verkeerd gedaan. Hij heeft Naaman tegen de bos gestoten, tegen het hoofd gestoten. Hij heeft hem kwaad gemaakt door niet het geschenk te maken. Ik moet dat gaan goed maken. Ik moet dat gaan goed maken. Weet je wat, ik kan er rap achterlopen en ik kan dat geschenk aannemen. Dan is er tenminste niks tussen ons. Klinkt goed, hè? Klinkt aannemelijk. Amen. Als u dat zo wordt verteld, zou je zeggen van, ja, eigenlijk wel, hè. Hey, we doen het goed. Laten we het snel in orde gaan maken. Andere vertalingen vertalen de vers iets anders. Meer in de trend dat Gehazi vindt dat Naaman er te makkelijk mee weggekomen is en dat ze vergoed zouden moeten worden. Want wij hebben al die moeite gedaan, uiteindelijk. We vinden het toch. Dus dat spreekt meer aan een verdraaiende leugen van hebzucht. We verdienen. Terwijl zijn meester had gezegd, nee, we hoeven het niet te hebben. Als hij het gezegd van nee, nee is nee. Amen. Dat is ook voor de kinderen. Hè? Nee is nee. Als de papa zegt, hè, Lucas, nee is nee, dan is het nee. Hè? Zoals Elisa zegt tegen Gehazi, niet doen. Maar de duivel komt dan en zegt van, ja, maar is een nee wel een nee? Want eigenlijk, we willen toch niet Naaman tegen de borst gaan stoten. Juist zoals hij Eva begon te verleiden in de tuin. Hè? Ja, maar heeft God het wel zo gezegd dat je wel zeker zult sterven? Ja, maar je zult misschien wel sterven, maar niet direct, hè? En hij houdt iets zachter. God houdt iets zachter. Zie, God is eigenlijk niet zo goed. Jij verdient dat om te eten van die boom. Jij verdient om te weten wat goed en kwaad is. God houdt iets zachter. Trust me, I know. Ik heb er ervaring mee. Ja, eigenlijk wel. Is dat echt zo? En voilà. En we zijn vertrokken. Het is de hebzucht in ons. Amen. We denken dat we iets missen. We denken dat we iets nodig hebben buiten God. We willen doen zaken buiten God, zonder op God te wachten. Amen. En wanneer we niet op God gaan wachten, om ons te gaan voorzien in de behoefte, amen, dan gaan we het heft zelf in handen nemen. En zoals we hier zien, loopt het uiteindelijk negatief af. Amen. Wat ook uiteindelijk het motief was van Gehazi, het was niet van de Heer. En het mondt uit in leugen. En nog een leugen. En nog een leugen. Amen. En uiteindelijk in een ziekte. Hoe komt het dat goede mensen opeens slechte dingen doen? Hoe komt het dat Gehazi, die in de aanwezigheid is van goede mensen, die waarschijnlijk ook een goede mens was, had een zwak moment, oké. Okay. Maar hoe komt het dat goede mensen opeens slechte dingen doen? Omdat ze verleid en misleid worden met leugens die hun acties zouden kunnen rechtvaardigen. Amen. Sommigen denken of horen het stemmetje. Ik heb dat soms al gehoord van andere werknemers. Oh, het is niet, dat is oké om van uw baas te stelen. Hij heeft toch genoeg geld. Toch genoeg geld. Het maakt niet uit. He? Zo rechtvaardig is dat. Of zoals de serpent tegen de vrouw zegt, pak maar van de fruit van de boom, want God weerhoudt je iets en wil niet dat je beter wordt. Andere mensen bedriegen hun partner omdat ze de leugen zijn beginnen te geloven van, je verdient je geluk. Het is zo'n slechte. Bedrieg maar. Het is niet erg. Je komt uiteindelijk toch wel veel zaken tekort, emotionele zaken. Hè? En dus doe het maar. En we beginnen die rechtvaardiging beginnen we te geloven en we gaan meer en meer, hè, in een negatieve spiraal. Amen. Maar slechte zaken blijven nog steeds slecht, ook al geef je er een positieve motivatie aan. Amen. Zijn echte motief van Gehazi dacht was hebzucht. En eigenlijk was het gevoed door ongeloof in het feit dat God ging voorzien in hun behoefte op Gods tijdstip. En dus Gehazi begint te liegen. Hij gaat naar Naaman en zegt, hey, er is hier een profetengemeenschap aangekomen. Hè? En die hebben behoefte nodig. En Naaman geeft dat mee, hè? Kleren, een talent zilver en 2 stel kleren en zo verder. En dan in vers 24, want een leugen komt nooit alleen. Een leugen komt nooit alleen. Hij heeft nu een leugen gezegd, maar hij moet nu nog een leugen gaan verzinnen om zijn eerste leugen te bedekken. Amen. Want hij verborg dat dan in zijn huis. Hè? Vers 25, en toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa, waar ben je geweest, Gehazi? Ik? Nergens. Nergens. He, dus ik zeg, een leugen, als we daar niet voor uitkomen, als we niet gaan confronteren met de waarheid, gaan we alleen maar verder blijven liegen om onze eerdere leugens te bedekken. En sommige mensen zitten zo diep in een web van leugens, dat ze zelfs niet meer weten wat nog waar is. Dat ze hun eigen leugens zijn beginnen te geloven, dat ze hun eigen verhaal hebben gecreëerd, dat hun daden rechtvaardigt, waardoor dat ze nu eigenlijk in hun zonde staan, recht staan, denkende dat ze gelijk hebben. Amen. Dat is triestig, want het is heel moeilijk om mensen eruit te halen wanneer dat ze jaar na jaar na jaar blijven liegen en blijven zichzelf in dat web verstrengelen. Nu, ik zeg niet dat Gehazi zo ver was gegaan. Misschien heeft hij zich bekeerd nadien. We lezen nadien nog over Gehazi, dat hij voor koning Joram stond en dat hij de wonderlijke daden van Elisa vertelde. Dus er is inderdaad een kans dat hij zich heeft bekeerd en terug herstel heeft gevonden. Weten we niet helemaal zeker. Amen. Maar ik wil maar waarschuwen, broers en zusters, dat wanneer dat er hebzucht is in ons hart, dat er alleen maar anderen zonde bijkomen om aan die hebzucht proberen te voldoen. Elisa was streng en zegt, is dit de manier om aan zilver te geraken? Wacht, dat zegt hij een beetje later. Hè? Dacht je dat? Hier. Is dit de manier om aan zilver te geraken? Aan kleren, aan olijfgaard, wijngaard, aan vee en slaven en slavinnen. Met andere woorden, hij zag direct doorheen het plannetje van Gehazi. Gehazi had een bepaalde hebzucht. Hij leefde misschien in onmin met zijn meester. Hij had er misschien genoeg van het moeilijk leven als knecht zijn. Hij verlangde naar wijngaarden, olijfgaarden, aan veeslaven en slavinnen. Hij wou misschien geen knecht meer zijn. Hij wou zelf knechten hebben. Het zat in zijn hart, anders had hij misschien zoiets niet gedaan. En Elise had dat gezien. Hij zegt, is dit de manier? Is dit de manier? Het is niet slecht om olijfgaarden, wijngaarden en vee enzovoort te hebben. Slaven en slavinnen, dat is wel slecht. Zeker nu vandaag, amen. Het is goed dat je dat wilt, maar is dit de manier om eraan te geraken? Op een oneerlijke manier. En hij zegt, de onreinheid van Naaman zal op u neerdalen, op u en uw nakomelingen. En hij verliet zijn meester zijn huid schilderig en wit als sneeuw. Is het verkeerd om naar die zaken te zoeken? Wijngaarden, met andere woorden, al uw behoefte. Nee, maar de manier waarop hij dit deed was zeker verkeerd. Gehazi was in de aanwezigheid van de man van God, maar zijn hebzucht deed hem de das om. Amen. En hetzelfde gebeurt vandaag, ook in kerk. Soms zijn we geschokt, alleen ik ben eigenlijk niet meer geschokt, wanneer dat ik nog het zoveelste schandaal lees in een kerk van kerkleiders die leven in zonde achter de schermen. Van overspel tot corruptie. We zijn geschokt als we lezen dat het kind van de voorganger het geloof verlaat en opeens atheïst wordt. We zijn gechoqueerd als kerkleiders opeens verklaren dat hun geloof doods is. Dat ze jaren in de kerk stonden te prediken, maar eigenlijk het niet echt geloven. En dat choqueert ons, omdat we denken van als iemand bezig is voor de dingen van God, dan zal die wel heel sterk staan in zijn relatie met God. En we denken van als iemand bezig is in een functie, of hij is in contact met mensen die een functie bekleden voor de dingen van God, dan denken, oh, die moeten wel stevig staan. He, want we zetten die op een soort van podium. En we aanbidden is een slecht woord. Sommigen doen dat inderdaad. We nemen ze als een voorbeeld. En als ze dan vallen, dan is de reactie meestal van, oei, als die het al niet kan doen, dan kan ik het helemaal niet. Maar broers en zusters, onze relatie met Christus moet een persoonlijke relatie zijn. Amen. En het hangt niet af van dat je in de aanwezigheid bent geweest, amen, van mirakels, van grote mannen en vrouwen van God, maar het hangt af van uw eigen ingesteldheid en uw eigen geloof ten opzichte van de Heer. Amen. We hebben het hier over een dienaar van de man van God, Gehazi, die bereid was om te liegen vanwege zijn hebzucht. Amen. En we moeten niet al te verwonderd doen, of zijn, want Judas wandelde ook met Jezus. Hij zag zijn mirakels, deed zelf mirakels. Maar koos ervoor om Jezus te verraden, voor wat? Voor geld? Ook voor geld, ook voor hebzucht. Inderdaad, de wortel van kwaad is inderdaad... ik quoteer het verkeerd zeker. De liefde voor geld is de wortel van al kwaad. Amen. En dat is inderdaad waar. Judas, die Jezus verraadde voor geld, rechtvaardigde zijn verraad waarschijnlijk met van allerlei leugens. Door te zeggen van, ja, eigenlijk, ik dacht dat Jezus de Messias ging zijn. Ik dacht dat hij hier ons kwam bevrijden. En die beloofde ons van alles. En nu gaat hij sterven en gaat hij zich overleveren in de handen van de Romeinen. Allee, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ik kan er beter nog maar iets uit verdienen door hem te verraden. Dus hij, ook daar waren weer de leugens, jaren aan het draaien in zijn hoofd. En uiteindelijk kwamen er acties uit van verraad. Amen. Ik wil tot u zeggen, broeders en zusters, je kunt zo dicht bij de waarheid zijn. Je kunt seminaries en preken bijwonen en elke keer dat de deuren worden geopend in de kerk zijn. Dat is goed, dat is goed, we blijven dat doen. Amen. Je kunt studeren in je Bijbel, je kunt lezen in je Bijbel, maar je kunt het nog steeds missen als je je niet op je persoonlijke relatie met Jezus Christus concentreert. Amen. Het is ergens, denk ik, in Judas, denk ik, dat staat de brief van Judas, niet Judas, de verrader. Dat het staat dat het, ze zijn altijd maar aan het leren, maar ze kennen niet. Ze doen altijd maar kennis op. Het gaat over mensen die altijd maar willen lezen en lezen en lezen, maar ze hebben geen persoonlijke relatie met hem. Amen. Dit is het woord van God. Amen. Maar het gewoon van buiten gaan leren en vers uit zijn context gaan rukken om het te gaan toepassen enzovoort, ga je niet God beter leren kennen. Dit dient inderdaad, maar het is niet zo makkelijk. Het is niet zo makkelijk. Je hebt er een relatie mee nodig. Je hebt er gebed mee nodig. Je moet de Heer vragen van, Heer, leer me dit beter te begrijpen. Heer, leer me jou te kennen, zodat ik je kan dienen zoals je verdient. Ik wil niet zoals Gehazi zijn, je dienen, maar toch met hebzucht in mijn hart zitten om dan zaken te willen die jij wilt. Jij wilt wel dat ik ze heb, maar op uw tijdstip. Amen. Jezus zei zelf, zoek het koninkrijk van God eerst en al die andere zaken zul je gegeven worden. Amen. De sleutel is, laat hem je hart transformeren in een nieuwe creatie, in een nieuw schepsel. Niet alleen een betere versie van jezelf. We horen te veel preken over self-improvement, snap je dat? Dat hoe je een beter mens kan worden, hoe we kunnen verbeteren, een betere versie, omwille van het evangelie. Maar als mensen enkel de tools gaan gebruiken van het woord en niet toestaan dat Jezus Christus hun transformeert van binnenuit, amen, zullen we altijd verhalen lezen zoals die van Gehazi. Gehazi was waarschijnlijk een heel goede mens. En hij was waarschijnlijk een betere mens geworden door in de aanwezigheid van Elisa te zijn. Maar, oké, het was het oude verbond natuurlijk, maar zijn hart was nog geneigd naar hebzucht. En dan komen we naar het Nieuw Testament, dank de Heer, waarin dat we lezen dat hij ons een nieuw hart geeft en een nieuwe geest. En hij is opgestaan uit de dood, amen, om ons te heiligen en ons te rechtvaardigen. En wanneer we dat gaan beginnen te geloven, dat we een nieuw hart hebben gekregen, dat wil niet zeggen dat alles goed gaat gaan en perfect in mijn leven, helemaal niet, maar het wil wel zeggen dat ik nu kan leven zoals Jezus heeft geleefd. Dat ik nu kan denken zoals Jezus heeft gedacht. Dat ik nu kan liefhebben zoals Jezus heeft lief gehad. Amen. En vanaf het moment dat we dat beginnen te doen, ook al voelt dat een beetje tegen je vlees, ook al voelt dat verkeerd, maar vanaf het moment dat we toch die stap gaan zetten om te vergeven, wanneer we die stap gaan zetten om genade te laten zien, wanneer we de stap gaan zetten om de andere wang te keren, wanneer we al die dingen die Jezus heeft gedaan, dan komt God ons nabij. Dan geeft Hij ons, halleluja, nieuw geloof om verder te gaan. Dank u, Jezus. Halleluja. Het leven met Jezus is niet alleen een verbetering van dit leven, maar het is het afbreken van het oude en het bouwen van iets nieuw. Amen. oude dingen vergaan. Kijk, het nieuwe is gekomen. Nieuw hart, nieuwe geest, nieuwe motieven, nieuwe attitude. Amen. Het is geen self-improvement. Het is geen quick course, 10 steps doen en je bent een betere versie in wil van je. Nee, het is een complete transformatie, een complete afbraak van je oude gebouw. Amen. Met een nieuw fundament, halleluja, en een nieuw gebouw. Dank u, Jezus. Maar je moet beginnen met het fundament. Veel mensen zien hun huis staan met een oud fundament en ze willen er gewoon wat renoveren. We doen niet aan renovatie. Amen, zuster Marianne. We doen aan nieuwbouw. Amen. Jezus Christus is in de nieuwbouwbusiness. Afbraak van het oude met een grote sloophamer. En dat doet pijn. Ik weet dat doet pijn. Met het fundament, het oude fundament weg. Amen. Dat was toch rot. Het nieuwe fundament leggen. Jezus zijn werk. En van daarop gaan we stelselmatig, dag voor dag, steen voor steen. Amen. Opbouwen. En af en toe staat er iets scheef, maar dat maakt niet uit. Amen. Jezus is een goede bouwer en hij maakt het terug recht. Amen. C.S. Lewis, ken je die? Een bekende schrijver in de 20e eeuw. Hij schrijft in zijn werk, in een boek, genaamd Mere Christianity. En ik heb het vertaald voor jullie. Hij zegt dit het volgende. Want louter verbetering is geen verlossing. Hoewel verlossing altijd mensen verbetert, zelfs hier en nu, en hen uiteindelijk zal verbeteren in een mate die we ons nu nog niet kunnen voorstellen, God werd mens om schepselen in zonen te veranderen. Niet alleen om betere mensen van de oude soort voor te brengen, maar om een nieuwe soort mens voor te brengen. Ik zal nog eens lezen, want dat vond ik wel krachtig toen hij geweest. Hij zegt, God werd mens om schepselen, dat zijn wij, in zonen te veranderen. Niet, en dochters natuurlijk, hè. Niet alleen om betere mensen van de oude soort, hè, geen renovatiewerken aan de mens, geen pleisters erop plekken, en je kunt nog een jaartje verder. Amen. Maar om een nieuwe soort mens voor te brengen. Het is niet hetzelfde als een paard leren steeds beter te springen, maar een paard in een gevleugeld wezen te veranderen. Als je een analogie wilt. Hè? Het is niet alleen een paard beter en hoger leren springen. Het werk van Jezus met ons. Nee, daar ga ik niet om. Het is om het paard helemaal te veranderen in een gevleugeld paard. Laat uw imagination maar gaan. Amen. Natuurlijk, als het eenmaal zijn vleugels heeft, zal het over hekken vliegen waar nooit over gesprongen had kunnen worden en zo het natuurlijke paard verslaan in zijn eigen spel. Maar er kan een periode zijn. Dat is nog altijd wat die schrijver zegt. Er kan een periode zijn, terwijl de vleugels net beginnen te groeien, wanneer het dat niet kan over die hekken springen, want het is nog in een klein stadium. En in dat stadium kunnen de knobbels op de schouders van de vleugels misschien een vreemde en een lelijke uitstraling geven, waardoor mensen stoppen met groeien. Het kan inderdaad zijn dat in het beginproces van uw transformatie, dat het een beetje ongemakkelijk lijkt, want we zijn inderdaad jaren gewoon om in het vlees te reageren, om in het vlees te wonen en te leven. En mensen zien opeens de transformatie en denken van, wat doet je nu ineens? Waar is je ineens mee bezig? En is toch wel veranderd, maar ik vertrouw toch niet meer. En we zien de reacties van mensen en we gaan denken van, oei, ze gaan me niet meer graag zitten. Maar het is op dat moment dat we verder moeten doen, want uw vleugels zijn maar aan het groeien, broeders en zusters. En als we blijven groeien, als we blijven getransformeerd worden door de Heer, zullen we over die hekken springen, wat we als een natuurlijk paard niet hadden kunnen doen. Zullen we hindernissen kunnen nemen? Dat we in het vlees veel moeilijker hadden kunnen doen. Dank u, Jezus. Dus transformatie is een lang proces. Transformatie van identiteit zal leiden tot transformatie van handelingen. Amen. En het begint allemaal bij een persoonlijke relatie. Laten we leren uit de lessen van Gehazi. Broeder Jo, kan je komen helpen? Laten we leren uit de les van Gehazi. Een van zijn lessen is, het is niet omdat je bezig bent voor God. Amen. Het is niet omdat je dingen doet voor God. Het is niet omdat je in de kerk bent dat je gespaard gaat blijven van verleidingen en van zonde. En dat alles oké is, helemaal niet. Sommigen denken dat, als ik God ga dienen, dan komt alles in orde. Oeh, nee. Het is het tegenovergestelde. Vanaf het moment dat je kiest om God te beginnen te dienen, komen de verleidingen, komen de zonden, komen de verdraaiingen, komen de moeilijke momenten, komen de moeilijke beslissingen. Sommigen denken nog erger. Die denken, als we God dienen, dan kunnen we doen wat we willen. God zal ons wel dekken en er komen geen gevolgen. Ja, dan ben je al helemaal ver weg. Amen. Het dienen van God heeft zijn voordelen, maar het heeft ook zijn uitdagingen. En die uitdagingen zullen groter zijn dan wanneer je God niet dient. Want dan laat de duivel je met rust. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, we komen tot u, Vader. U kent onze gedachten. U kent onze verlangens. U kent onze zucht, Heere. Laat ons geen geldzucht ontwikkelen, waardoor we u zouden verraden, waardoor we zouden beginnen liegen, Vader. Laat ons vertrouwen op u, Jezus. Want ons compleet getransformeerd wordt. Laat angst niet regeren in ons hart, Heer. Halleluja. Dat nu wanneer de wereld, Vader, helemaal ondersteboven is, Heer. Dat als oorlog nog nooit zo dicht bij huis is geweest, Heer. Vader, laat ons onze gedachten niet verliezen. Laat ons niet geregeerd worden door angst, Heer. We zijn de gemeente. We bidden tegen deze golf van slechtheid. We bidden tegen deze golf, Heer Jezus, van evil, Vader, dat probeert angst te creëren. Vader, als de gemeente komen daartegen in de naam van Jezus, laat de gemeente opstaan als een grote muur en opboksen, Heer, tegen de krachten en de machten van de tegenstander. Vader, we bidden, Heer, dat we op individueel vlak andere mensen kunnen helpen, Jezus. Halleluja. Om de weg te gaan van het evangelie, Jezus. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Halleluja. Laat ons niet dezelfde fout maken, Heren, als Gehazi, om in de aanwezigheid te zijn van mannen en vrouwen van God. Om in de aanwezigheid te zijn van U, Jezus. Maar in een onveranderd hart naar buiten gaan. Thank you, Lord. Laten we nog een lied zingen in Jezus' naam. Thank you, Jesus. Sarabokosha talabakasenteretekis. Labokoshandarabakasen. Hallelujah. Thank you, Lord. You give